Goedemorgen allemaal. Wat fijn om hier weer te zijn. Ik ben hier al wel eens vaker geweest, maar dat is al denk ik bijna een jaar geleden. Dus voor wie dat niet meer weet of hier sinds die tijd nieuw is. Ik ben Jiska Eilander. Ik ben theoloog en spreker. En ik vind het heerlijk om op verschillende plekken in het land Gods woord te verkondigen. En mensen te ontmoeten van het grote familie waar we allemaal deel van zijn. Kleine verandering sinds ik hier vorige keer was. Ik ben nu zwanger, dat kunnen jullie zien. Dat doet ook van alles in je relatie met God. Maar vandaag wil ik jullie meenemen in iets waar ik zelf veel mee bezig ben. En dat gaat over God ontmoeten in de stilte. En even gewoon benieuwd, wie heeft er een verlangen om meer van God te ontmoeten? Om iets van God te proeven vandaag? Ja, kijk, dat wordt leuk. We gaan vandaag kijken naar een verhaal uit het Oude Testament. En dat staat in 1 Koningen 19. Het verhaal van Elia. En Elia is een van de profeten in het Oude Testament. Hij leeft in de tijd van de koningen. Dus het volk Israël is uit Egypte door de woestijn geleid door Mozes. Vervolgens is het land grotendeels veroverd. Dan zijn ze op verschillende plekken gaan wonen. En na een aantal rechters die proberen het volk een beetje in het gereel te houden, wordt er gevraagd om een koning. En dan komt eerst koning Saul, dan David, dan Salomo. Maar vervolgens splitst het land in het noordelijke stuk en het zuidelijke stuk. En de koningen die daarop volgen zijn niet allemaal per se trouw aan de geboden van de Heer. En er staan profeten op om de koningen te waarschuwen. Luister, wij hebben een God van ons volk. Een God die het beste met ons voor heeft. Maar we moeten wel de geboden van die God volgen, anders gaat het mis. En die verschillende profeten die voorspellen heftige dingen, die waarschuwen. Soms heeft dat invloed en soms niet. En we gaan nu het verhaal lezen van een van die profeten, profeet Elia. En die leeft in de tijd van koning Ahab en zijn vrouw Izebel. Ik lees 1 Koningen 19, vers 1 tot 18. Als je een Bijbel bij je hebt, kan je misschien meelezen. Ahab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als ze u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter. En zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En hij zei, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap. Maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij gegeten en gedronken had, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn. Totdat hij de Horeb aankwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen kleed en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in de windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in de aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond naast hem neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia, keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten. Alleen degenen die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Tot zover. Om dit verhaal goed te begrijpen, gaan we ook even nog een klein stukje terug in de tijd. Namelijk het hoofdstuk hiervoor. Elia is een profeet die volledig vertrouwt op wat God zegt. En die doet wat God van hem vraagt. En in het land Israël zijn allerlei andere goden die worden aanbeden. En in deze tijd is dat de god Baal. En er zijn heel veel priesters die altaren maken en rituelen uitvoeren voor die verschillende goden. En op dit moment koning Ahab en koningin Izebel, die hebben veel contact met die priesters van de Baal. En dat is waar de focus naartoe gaat. En Elia zegt, dit kan zo niet lang. Dit is niet wat God wil, dit is niet hoe wij God aanbidden. En Elia gaat een wedstrijdje aan met die profeten. En ze bouwen allebei een altaar en de afspraak is, we gaan een offer brengen aan God, maar we mogen zelf geen vuur aansteken. Dus eerst gaan die priesters van de Baal en die dansen rond en die springen en die doen allerlei gekke dingen. En er komt geen vuur, er gebeurt helemaal niks. En dan is Elia aan de beurt. En Elia die bouwt een simpel altaar en die maakt het ook nog eens kletsnat. Dat ook al zou je het zelf vuur aan kunnen steken, dat het nog geen vlam zou vatten. En hij bidt en God komt met vuur uit de hemel. En God is zichtbaar in het geweld en in het spektakel wat daar gebeurt. En God laat zien, ik ben de machtige God van Israël. Ik ben de ware God. Die priesters en die Baal, die zijn niks waard. Dat is door mensen bedacht, die hebben geen echte macht. En God laat zich hier zien, juist op een hele grote, zichtbare manier. En dit zou je wel het hoogtepunt van Elia's carrière kunnen noemen. Met zoveel honderden mensen eromheen. Hij vertrouwt volledig op God en God geeft wat hij vraagt. Ze zijn helemaal in verbinding met elkaar. En dat gebeurt. En God laat zich zien. Wauw. Dan kan je voorstellen dat je vanaf zo'n high dat je dat vasthoudt. Maar wat er met Elia gebeurt, dat hebben we net gelezen, is hij gaat van een hoge high, en nou ja, grote, dit is gebeurd en dit is geweldig, naar best wel een dieptepunt. Je zou hem bijna depressief kunnen noemen in wat hij zegt. Hij wordt met zijn leven bedreigd en hij voelt zich helemaal alleen. Hij heeft gedaan wat God vroeg, maar hoe nu verder? Waar heeft het toe geleid? De koning en koningin die regeren, die zijn niet veranderd van mening. De mensen volgen nog steeds niet per se de geboden van God. Waarvoor was dit? Waar gaan we naartoe? En Elia zit in een dieptepunt. Hij geeft het op. En hij gaat onder een struik liggen. Voor hem hoeft het niet meer. En is dit een moment dat God met hem in gesprek gaat en zegt, Elia, je hebt toch gezien vorige week, of ik weet niet precies hoeveel tijd ertussen zat, wat ik heb gedaan, je weet toch dat ik dit kan, vertrouw op mij, stel niet aan, kom op. Maar dat doet God helemaal niet. Elia is volledig uitgeput. Hij is moe gestreden. En wat doet God? Hij geeft hem wat te eten. Dat is alles. Elia valt in slaap en hij krijgt te eten. En daarna zegt God van nou, kom op, nu gaan we verder met het plan. Nee, Elia valt gewoon nog een keer in slaap. En hij krijgt nog een keer te eten. God heeft oog voor de lichamelijke noden van Elia. Voordat hij verder kan met de volgende opdracht, moet zijn lichaam aansterken. Als het gaat om God ontmoeten in de stilte, is het belangrijk dat we ook zorgen voor ons lichaam. Niet alleen dat ons geest, onze ziel tot rust is en in de goede omstandigheden om God te ontmoeten. Maar ons lichaam is daarmee verweven. Het is zo belangrijk om ook rust te nemen voor je lichaam. Vervolgens gaat Elia op reis. Hij gaat naar de berg Horeb. En hij reist 40 dagen en 40 nachten door de woestijn. En dat 40 dagen en 40 nachten, dat zien we in de Bijbel vaker. Dat zien we ook al bij Noach. Die 40 dagen en 40 nachten in de ark zit op het water, als de hele aarde wordt verwoest. We zien het bij Mozes, die op diezelfde plek, de berg Horeb, 40 dagen en 40 nachten de berg opgaat om de wet van God te ontvangen. En we zien het ook bij Jezus, die voordat hij begint aan zijn opdracht op aarde, 40 dagen en 40 nachten de woestijn ingaat om alleen te zijn met God. En aan het eind van die 40 dagen en 40 nachten wordt Jezus verleid door de duivel. En we zien die 40 dagen en 40 nachten, dat is vaak een teken van toewijding, van vernieuwing. Van je afzonderen wat allemaal gebeurt in de drukte, in de prikkels. En juist zo'n plek in de woestijn is tijd voor voorbereiden op iets nieuws. En Elia gaat ook die 40 dagen en 40 nachten door de woestijn. En dan komt hij bij de berg Horeb. De berg waar God vaker zijn aanwezigheid heeft laten zien. Vooral aan Mozes, waar God zijn wet heeft gegeven en zijn verbond heeft gesloten. Ze gaan terug naar het eerste begin. Het begin van die eenheid tussen God en het volk. En juist daar wordt Elia naartoe gestuurd. En pas dan gaat God spreken. Als Elia daar aangekomen is, dan gaat er wat gebeuren. En God heeft niet direct een hele nieuwe opdracht klaarstaan, maar hij vraagt, Elia, wat doe je hier? Eigenlijk is het een open uitnodiging. Vertel eens, wat is er aan de hand? Praat tegen me. En Elia stort zijn hart uit. Hij zegt, ik heb alles gegeven, ik doe wat ik kan en ik heb gestreden en ik heb vertrouwd en ik heb het goed gedaan, maar nu is mijn eigen leven niet veilig en ik ben helemaal alleen en wat voor zin heeft het eigenlijk gehad? En dit is nog steeds niet het moment dat God een rationele discussie met hem gaat voeren. Dat hij gaat uitleggen wat zijn plan is, of dat hij zegt wat voor zin het heeft of dat hij de emoties van Elia weerlegt. Elia is hier emotioneel. Het zit hem hoog, zijn gevoelens gaan diep. En God reageert op die emotionele laag. En hij zegt, kom eens buiten de grot, kom eens kijken. En God laat zichzelf opnieuw zien in een aardbeving en in een windvlaag en in vuur. Eigenlijk dezelfde dingen als het hoofdstuk hiervoor, hoe God zich heeft laten zien aan de grote menigte. Maar pas het moment dat God zich laat zien in een zachte bries, dat is wat Elia zo raakt. God is juist in de stilte, in de zachte bries, in een tastbare, emotionele aanwezigheid. God gebruikt geen woorden, maar God maakt zichzelf bekend op een andere manier. Precies de manier die Elia op dat moment nodig heeft. Als de emoties te veel worden, als hij het niet meer ziet zitten, juist dan komt God heel dichtbij in de stilte. En God vraagt het nog een keer. Elia, wat doe je hier? En Elia geeft exact hetzelfde antwoord als daarvoor. Hij zegt precies hetzelfde. Zijn emoties zijn niet direct allemaal opgelost. Het is niet helemaal anders. Zijn emoties zijn er nog steeds. Het is niet als je vol met emoties zit of dat je het even allemaal niet meer ziet zitten en je gaat een keer bidden dat direct de hele situatie anders is. De situatie is niet veranderd. Elia voelt zich nog steeds alleen. Maar toch is er wel iets veranderd, want dit is wel het punt dat God een nieuwe opdracht geeft. En in die nieuwe opdracht wordt duidelijk dat God echt de klacht van Elia heeft gehoord. Hij zegt, je bent niet alleen. Er zijn nog 7000 anderen in Israël over die niet voor Baal hebben geknield. Elia dacht dat hij helemaal moederziel alleen op de wereld stond. En God zegt, nee joh, er zijn er nog 7000 anderen. Misschien herken je wel dat gevoel dat je soms helemaal alleen een probleem moet oplossen of er helemaal alleen voor staat. Kun je nagaan dat er nog 7000 anderen met jou meestrijden voor datzelfde doel? Dat is fantastisch. En God zegt, ik heb ook een opvolger voor je en ik heb een plan, ik ga verder. Ik laat mijn volk niet los. Mijn plan is niet voorbij. En ik heb jou nodig, Elia, om de volgende stap te gaan zetten. En God laat zichzelf zien in de stilte. Hij maakt zichzelf bekend op een manier die op dat moment nodig is. In dit verhaal zien we hoe God dat wil doen. God geeft aandacht voor het fysieke, voor het lichamelijke rust, met eten en slaap wat nodig is. God gaat niet altijd een hele discussie aan over dat je maar zomaar moet geloven of vertrouwen. Maar God komt juist op die emotionele laag heel dichtbij. En God gaat voorbij de woorden om soms te geven wat wij nodig hebben. En als het gaat om God ontmoeten in de stilte, hoe kunnen wij God ontmoeten? Hoe is dat voor ons? Misschien herken je wel iets in het verhaal van Elia. Ben je helemaal moe gestreden? Heb je heel hard gewerkt naar een doel? En is dat gelukt of misschien niet? En denk je, en nu dan? Wat is nu het volgende? Misschien zijn al je kinderen uit huis en weet je niet meer wat je nu eigenlijk moet doen. Of misschien ben je gestopt met werken en weet je nu niet wat de volgende stap is. Of misschien is er iets anders gebeurd en weet je even niet hoe nu verder. En misschien herken je helemaal niet in het verhaal van Elia. En verlang je gewoon naar meer van God. Een verdieping in je wandel met Jezus. Nog meer van God ervaren in het leven van elke dag. Vandaag wil ik inzoomen op het beoefenen van stilte en terugtrekken als een geestelijke praktijk. Een oefening die je kan doen thuis of ergens anders. En iets wat al eeuwenlang door christenen wordt gedaan. Het wordt ook wel mediteren genoemd. Er zijn heel veel verschillende termen voor. Maar ik wil even kijken, hoe kunnen we dat vormgeven? Hoe kunnen we in ons leven zulke momenten creëren dat we God kunnen ontmoeten in de stilte? En terugtrekken in de stilte, dat is niet hetzelfde als stille tijd. Stille tijd gaat om Bijbel lezen en bidden en daar gebruik je vaak woorden voor. Stil zijn gaat echt om ook het loslaten van woorden. Om het één zijn met God. Zoals twee geliefden op een bankje in het park tegen elkaar aan kunnen liggen en genoeg hebben aan elkaars hartslag. Dat je geen woorden nodig hebt, maar dat je gewoon samen bent en dat dat even genieten is en dat dat voldoende is. En we zien dit Jezus ook heel vaak doen. Vooral in het boek Lucas zien we keer op keer dat Jezus zich terugtrok om te bidden. En Lucas gebruikt die woorden voor als alleen, in de stilte, in eenzaamheid, 's nachts, in de woestijn. Zulke woorden. Jezus trekt zich elke keer terug om die basis te vinden bij God de Vader. Jezus trekt zich terug uit de prikkels, uit de afleiding, uit het leven van elke dag, om even die verbinding weer te vinden. Want juist in die stilte, in die intieme moment met God de Vader, ligt de basis van die intieme relatie waar God zo naar verlangt. En we leven toe naar Pasen. En we zien dat Jezus helemaal aan het begin van zijn tijd op aarde dit al doet. Ik zei het net al, Jezus ging de woestijn in, 40 dagen en 40 nachten. Om zich klaar te maken, om zich toe te wijden aan zijn taak. Maar ook vlak voor Jezus dat grote offer moet brengen, gaat hij naar de tuin van Gethsemane. En daar trekt hij zich terug om te bidden en zijn hart uit te storten bij God. Om juist in die diepste emotie één te zijn met God de Vader. En keer op keer is dat waar Jezus die verbinding vindt. En net als Jezus mogen wij ook keer op keer bij God terugkomen om die verbinding te vinden. Om die basis te leggen voor ons leven. Als dit iets is waar je naar verlangt, dan ga ik je wel waarschuwen. Het kan soms best lastig zijn. Ons lichaam houdt er helemaal niet van om stil te zijn. Vooral ons denken wil continu door. En ook onze handen, voor de meeste mensen, houden ervan om iets te doen, om bezig te zijn. In de stilte kan er namelijk van alles naar boven komen. Oude emoties, dingen uit het verleden die je altijd vakkundig hebt weggestopt, kunnen soms opeens oppoppen. Of angsten of onzekerheden. Dingen waar je spijt van hebt of niet blij mee bent. Dingen die jou pijn doen. Juist in de stilte kan er opeens van alles naar boven komen waar je helemaal niet op zit te wachten. En wij mensen zijn heel goed om negatieve emoties weg te stoppen. Om bezig te gaan. Niets is zo verdovend als scrollen op TikTok of YouTube of Instagram. Maar ook al weglopen van de bank als je stil wil zijn om gewoon je brood te gaan smeren voor de dag, is ook al een manier van even de stilte vermijden. Maar juist stil worden betekent oog in oog staan met de werkelijkheid zoals die is. Dat betekent niet dat als we echt stil worden en we geven het aan God, dat alle problemen opgelost zijn. Of dat de emoties er niet meer zijn of niet meer mogen zijn. Maar juist in de stilte mogen we iets van God ervaren, waardoor we kunnen zien, dit is hoe mijn leven is. En dit is gewoon nu wat het is. Soms kan het juist heel goed zijn om te beseffen dat een ruzie van een jaar geleden je nog steeds dwars zit. Misschien moet je daar iets mee. Of dat je ergens eigenlijk heel zenuwachtig over bent, waar je niet bewust van was. Misschien moet je daar iets mee. Juist dat die emoties bovenkomen in de stilte, kan goed zijn om oog in oog te staan met de werkelijkheid. En juist die stilte momenten zijn er ook om met God opnieuw te verbinden. Om aan God over te geven, hier ben ik onzeker over. Hier ben ik angstig over. Hier heb ik nog steeds verdriet van. Hier ben ik heel dankbaar voor. Juist in de stilte mogen we alles bij God neerleggen. En soms lost dat niet de problemen op, maar maakt dat wel onze emotie minder heftig of minder overweldigend. Of kunnen we een moment creëren om juist die emotie toe te laten. Net als bij Elia wil ook God jou rust geven in jouw lichaam. Het kan zomaar zijn dat in de stilte je beseft dat je eigenlijk heel moe bent. En dat kan zijn een type moeheid als ik moet vanavond op tijd naar bed. Maar het kan ook een moeheid zijn die je eigenlijk overvalt. Als je maar altijd door bent blijven rennen en door bent blijven gaan, en je neemt eindelijk eens een adempauze, dat je beseft, jongen, oh, wat moet er eigenlijk veel? Of wat heb ik veel op mijn bordje? En ook dat is zo'n moment om eens na te gaan, moet ik wel alles? Of moet ik doorgaan in hetzelfde ritme? Of is het goed om eens een grotere pauze in te lassen? En ook dat kan je met God bespreken, juist in die stilte. Luister naar de symptomen van je lichaam, wat er gebeurt. Luister naar wat er in je gedachten bovenkomt. Maar hoe doe je dat nou? Stel, je zegt, nou, ik wil hiermee gaan. Stel, je zegt, ik wil hiermee gaan oefenen. Ik wil God ontmoeten in de stilte. Hoe doe ik dat? Nou, bijvoorbeeld, er zijn heel veel verschillende vormen. Maar stel, je neemt morgenochtend 10 minuten hier de tijd voor. Wat ga je dan doen? Nou, een paar praktische tips. Dit werkt voor mij, het hoeft niet voor jou te werken, maar je kan het eens proberen. Zorg dat je op een speciale plek bent. Dus niet je vaste hoek in de bank waar je ook tv kijkt, of liggend in bed waar je ook slaapt, maar ga net even op een andere stoel zitten. Of desnoods op de grond, of zet een stoel op zolder. Zorg dat je even een speciale plek hebt om tijd te hebben met God. Zorg dat je in een comfortabele houding zit. Dat gewoon het bloed en de zuurstof goed door je lichaam heen gaat. Haal een paar keer diep adem, zodat je hartslag wat kalmeert. Mij helpt het om mijn ogen dicht te doen, om het te focussen. En richt je op God. En het is boeiend om te observeren wat gebeurt er nu. Welke gedachten komen boven? Welke emoties voel ik? Zit er ergens pijn in mijn lichaam? Of is er iets waar mijn gedachten direct naartoe gaan? Het kan goed zijn dat je gedachten echt alle kanten opvliegen. Maar wat houdt je nou echt bezig? Probeer niet om hele gebeden op te zeggen, dus om heel veel woorden te formuleren, maar probeer juist even stil te worden, om voorbij de woorden te gaan. Mijn ervaring is dat mijn gedachten die gingen echt alle kanten op. En dan kan het helpen om keer op keer terug te gaan naar één zinnetje. Dus bijvoorbeeld, hier ben ik hier. Of, God is goed. Dus dat je niet een heel gebed opzegt, maar wel je gedachten richt op dat ene zinnetje. Een stukje waarheid wat jou dicht bij God brengt. Het kan ook zijn dat je veel meer een beelddenker bent. En eigenlijk probeert iets te visualiseren. Bijvoorbeeld hoe jij met God wandelt door een mooie tuin. Of hoe God machtig op zijn troon zit. Probeer je een beeld te schetsen en je gedachten daarop te richten. En dit is eigenlijk waar ik zelf kwam. En ik dacht, en nu dan? Ik probeer af en toe iets te zeggen, ik zeg een zinnetje. En mijn gedachten worden al wel iets rustiger, maar het leidt ook veel af. Maar wat verwacht ik nu? Verwacht ik nu dat God een hele speech gaat geven? Verwacht ik antwoord op al mijn vragen? Verwacht ik opeens een, alsof ik een visioen krijg? Wat nu? Wat is de bedoeling? Moet ik helemaal stil worden, alsof ik een soort knopje uit kan zetten? Want mijn gedachten doen dat niet. Er schijnen mensen te zijn die echt helemaal niks kunnen denken, maar de meeste mensen die ik spreek gaan gedachten altijd door. En wat mij heel erg hielp hierbij is iets wat ik hoorde, een interview met moeder Teresa over gebed. En die interviewer die vroeg aan haar, moeder Teresa, als je bidt, wat zeg je dan eigenlijk? En zij keek de interviewer aan en ze zei, hoe bedoel je? Wat zeg je eigenlijk? Ik zeg niks. Ik luister alleen maar. Oh, zei de interviewer. Mooi, mooi. Maar wat zegt God dan? Waar luister je naar? En ze keek opnieuw. Hoe bedoel je? Wat zegt God dan? God zegt niks. God luistert alleen maar. En toen zei ze, praying is like looking at God, looking at me in love. Oftewel, ik kijk naar God en ik zie hoe God naar mij kijkt in liefde. En dat is voldoende. Het gaat eigenlijk om een soort oogcontact maken met wie God is. Je bewustzijn hoeveel God van jou houdt als geliefde zoon of dochter. En dit beeld trof mij enorm. En die keer daarna dat ik hiermee ging oefenen, ik keek symbolisch een beetje omhoog, stelde ik me zo voor hoe God naar mij kijkt en hoeveel God van mij houdt en besefte me wat God voor mij heeft gedaan. En dat bracht een gevoel van geliefd zijn over me heen. Overweldigend. Ik werd er warm van. En dit was een heel puur moment wat voorbij ging aan woorden. Het was een moment vol liefdevolle emotie. En de woorden waren niet meer nodig. En opeens snapte ik waar dat stilzijn om ging. Een ander beeld wat mij erg trof, vooral omdat ik zelf zwanger ben, kwam deze dichtbij. Iemand schreef hierover, het is eigenlijk als met een klein babytje die nieuwsgierig is om de wereld te ontdekken. Zij zelf was net moeder geworden en ze wilde niets liever dan knuffelen met haar babytje. Maar dat babytje die keek om zich heen en die spartelde en had helemaal geen zin om stil te liggen bij die moeder. Behalve op het moment van de voeding. Dan lag ze bij de moeder op de borst en dat babytje dronk en werd volledig verzadigd. En daarna viel ze gewoon bij de moeder in slaap. Huid op huid, puur contact. En dat babytje gaf zich helemaal over aan de liefde van de moeder. En ik denk dat dat is wat God voor ons verlangt. Dat wij ons voeden met zijn woord, met zijn liefde voor ons. En dat we ons volledig overgeven en op de borst van God de Vader in slaap vallen. Het gaat om dat pure één zijn, om overgave. Om even genoeg te hebben, niet aan woorden, maar aan verbinding op een emotionele laag. En het kan heel moeilijk zijn om echt zo stil te worden. En dat lukt niet in één keer. Maar ik wil je wel aanmoedigen om het eens te proberen. Om God te ontmoeten in die stilte. Want soms wil juist daar God iets nieuws laten zien. Of iets nieuws beginnen. God ontmoeten in de stilte gaat om overgave. Om jezelf overgeven aan God. Om je eigen controle loslaten. En dat is heel moeilijk. Ik en heel veel mensen houden van controle vasthouden. Om weten wat er gaat gebeuren. Om, je hebt een doel en als ik dit en dit doe, dan gebeurt dat. Maar juist met stilte en overgave is dat anders. Je laat het los en God moet maar zien wat er gebeurt. En het mooie is dat God zoveel grotere dingen kan doen dan wat wij kunnen bedenken. Of waar wij een stappenplan voor kunnen maken. Het zijn een paar praktische tips en je kan het eens proberen. Maar God doet het toch altijd weer anders. En ieder mens is weer anders. Maar het mooie vind ik aan God waarin wij geloven, is dat wij zelf niet de controle hoeven te hebben. Wij mensen doen keer op keer toch weer iets wat andere mensen pijn doet. Wat God pijn doet, of wat onszelf pijn doet. En we leven in een gebroken wereld, waarin niet alleen dingen die we zelf verkeerd doen invloed hebben, maar ook de wereld om ons heen ons pijn doet. We zien oorlogen en rampen. We leven in een gebroken wereld. Maar wij hoeven het zelf niet op te lossen. We mogen het leven toe naar Pasen, waarin we gedenken dat Jezus al dat straf, het lijden, de dood zelf heeft overwonnen. Jezus zelf heeft dat grootste offer gebracht. Wij hoeven niet goed genoeg te zijn voor God voordat hij zich bekend wil maken. Wij hoeven niet iets te bewijzen of een bepaalde voorwaarde te voldoen. Juist als wij ons overgeven aan Jezus, dan ziet God de Vader ons door het bloed van Jezus heen. Dan ziet hij ons als schoon en rein en heilig. God wil zich bekendmaken aan ons, aan jou en aan mij. Door het offer van Jezus is die deur vrij. Is die deur wagenwijd open en mogen wij ons toewijden aan God. Dankzij Jezus is er zoveel voor ons mogelijk. Dankzij Jezus mogen wij ook die intieme relatie hebben met God de Vader. Zijn onze zonden vergeven en mogen we nu al iets proeven van dat nieuwe leven wat voor ons klaar ligt. God ontmoeten in de stilte is best ingewikkeld. Er komt veel op je af. Soms duurt het jaren van oefening. Sommige mensen vinden het heerlijk. Die zijn introvert en zijn toch graag alleen en die kunnen goed stil zijn. Andere mensen vinden het verschrikkelijk. Maar ik geloof dat voor iedereen God zich iets wil laten zien in de stilte. En ik daag je uit om het gewoon eens te proberen. Misschien een keer 5 minuten of een keer een kwartier. Of probeer eens elke dag 2 minuten. Kijk wat voor jou werkt of doe het misschien samen met iemand. Of doe het allebei zelf en praat er dan over. Maar probeer het eens. Strek je uit naar iets nieuws wat God jou wil laten zien. En kijk wat er mogelijk is. Of misschien doe je dit al. Nou, dan moedig ik je aan om jouw ervaringen te delen met de mensen om je heen. Om hen aan te moedigen van ik doe dit en ik heb dit ervaren. God heeft dit tot mij gesproken. Ga het eens proberen. En de band mag alvast naar voren komen. Want we gaan het namelijk nu gelijk zelf even oefenen met elkaar. We gaan 2 minuten stil zijn. Dat is niet zo lang als... Dat is niet heel lang. Maar anders is de hele zondag voorbij. We gaan straks 2 minuten stil zijn met elkaar. Dus ik moedig je aan. Zorg even dat je lekker rechtop zit. Dat je wat je in je handen hebt neerlegt. Doe straks even je ogen dicht. Probeer je op God te richten. Het hoeft niet heel spannend of ingewikkeld te zijn. Maar wat wil God op dit moment tegen jou zeggen? Misschien helpt het om een zinnetje een paar keer te zeggen, zoals hier ben ik Heer of spreek Heer. En richt je op wat God wil zeggen. Geef je over. Misschien gaan je gedachten alle kanten op en ben je bezig met je boodschappenlijstje. En misschien zegt God wel iets tegen je. Of misschien is het heerlijk om gewoon even een momentje van rust te hebben. En is dat genoeg voor een zondag? We gaan met elkaar stil zijn. En daarna gaan we met elkaar een lied zingen.